elke keer als ik het dan weer doe, dan denk ik, zoals jij laatst ook aangaf, precies, op een Strava-ritje van...
Mental note, vaker op de motorbike stappen.
Waar wij wonen, hebben we een prachtig mooi parcours. Roggebod, kilometer of 20, wordt fantastisch onderhouden door die ploeg vrijwilligers.
Heel
en dat geldt natuurlijk voor een hele hoop parcoursen. En het is wat op de zonde dat ik het zo weinig doe. Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. Ondanks de gravelbike is de mountainbike alive en kicking. Zeker in ons land waar een MTB-parcours nooit ver weg is voor een shot adrenaline en endorfine. Maar met welke mountainbike kan je nou goed uit de voeten op onze Hollandse klei en waar moet je op letten als je een mountainbike gaat kopen? Dit is aflevering 82 met hoofdredacteur Edwin Haan, redacteur Hans Raven en mijn naam is Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen mannen, om maar gelijk met de deur in huis te vallen als je moet kiezen een hardtail of een full suspension.
Full suspension.
Ja, ik ook.
Ja? En dan zeg ik gewoon lekker tegendraads een hardtail.
Je verwacht het niet, hè?
Ja, natuurlijk. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil allereerst beginnen met een vraag van Leonore van Schijk. Zij wil beginnen met mountainbiken. Ook is leuk om te horen, hè, want het gaat toch vooral over gravel, gravelbikes, wat de klok slaat. Hoe moet je dat nou aanpakken voor ons Nederlandse landschap? We hebben een hele hoop MTB-parcours in ons land. Bijna wel iedere provincie telt er één of meer, wat hartstikke mooi is. Maar het lijkt wel of het mountainbike een beetje naar de achtergrond is gedrukt. Dus zij wil wel met mountainbike beginnen, hartstikke mooi. Maar hoe pakt ze dat nou op de beste manier aan?
Ja, dan is er wel de wedervraag van, ben je al een fietser? Of is dat beginnen met fietsen en dan begin ik met de mountainbike? Dat maakt wel uit, denk ik. Hè? Wat is de mountainbike voor jou? Is dat voor jou sporten? Is dat er even lekker uit zijn met je vriendinnen? In de natuur zijn? Is het misschien een wintersport? Omdat ze ook wielrent en dan in de winter...
De boswielrennen.
Misschien. Hè? Dus daar zit wel een soort van knip in. Ben je sportief aangelegd? Ik vraag wel eens aan mensen, werd je vroeger gekozen met gym of werd je overgeslagen? Ben je van het avontuur of ben je wat voorzichtiger?
Oké, maar laat ik het eens omdraaien.
Ja.
Stel dat zij inderdaad regelmatig fietst, wielrent, heeft fietservaring, maar wil nu gewoon beginnen met mountainbiken.
Ja. Nou, dan zou het ook nog wel relevant kunnen zijn, woon jij in de buurt van een route?
Ja, ze woont in de buurt van een route.
Oké, nou dan heb je in Nederland een hele leuke infrastructuur. Waar je mooie aangelegde trails hebt met vaak voldoende uitdaging. Zeker voor beginnende fietsers. En dan is het heel leuk om een fiets te kopen die daar op zijn best is. En dan kun je je nog afvragen qua investering. Hè? Want dat is natuurlijk altijd wel een belangrijke knip die je maakt. Stop je er veel geld in, dan moet het misschien een succes worden.
Ja.
En dan ga je het misschien maar doen, omdat je er zoveel geld in hebt gestopt. Doe je er weer...
Maar ik stel het me zo voor, hè, want zo doen een hele hoop fietsliefhebbers het. Die gaan online oriënteren of die gaan naar Edwin. Hè, die gaan bijvoorbeeld rondvragen in hun fietsgroepje. Van oké, ik ga beginnen met mountainbiken. Hoe ga ik dat dan aanpakken? Dus ze heeft bijvoorbeeld een budget van pakweg 2000 euro.
Nou, als je 2000 euro budget zou hebben, dan heb je denk ik voor nu in deze tijd een prima bedrag. Want dan kun je een fiets kopen die voorheen 3000 was. Als je een beetje je best doet en je kijkt een beetje rond, dan zie je echt
dat de fietsen 30% in november, eind van het jaar.
Dus dan zit je rond met een hardtail van voorheen 3000, nu voor 2000. Dan heb je een hele fijne, goede fiets waar je jaren plezier van kan hebben.
Ja. Dat is veelbelovend. Maar dan hebben we hebben eigenlijk al twee begrippen genoemd. Voor dummies, even hardtail en full suspension. Nou, jullie waren allebei in het kamp full suspension. Ja. En jij zegt net, voor dat geld kan je een goede hardtail kopen.
Ja.
Maar er zijn dus verschillende typen mountainbikes. Hè, om dat eerst maar eens even duidelijk te maken. Edwin, wat is het verschil tussen een hardtail en een full suspension?
Een hardtail heeft alleen aan de voorkant vering.
Ja.
En een full suspension ook aan de achterkant.
Okay.
Het scheelt een heleboel in comfort en in grip.
En dan heb je ook nog heel veel merken die bijvoorbeeld ook nog enduro bikes en trail bikes aanbieden.
Dat zullen alle merken wel aanbieden, want Nederland is een kleine markt en de wereld is bergachtiger dan Nederland.
Ja.
Dus je kan je eerder afvragen welke merken bieden dan nu nog een hardtail aan. Enduro en trail bikes, zeker als je begint, die zijn, ik vind dat meer een specialisme.
Wat is een enduro bike?
Een Duro-trail zit veel meer in het gericht op het afdalen, comfort, stabiliteit, over grote rotsen heen kunnen gaan, grip in bochten.
Meer veerweg.
Dat kan best fijn zijn voor iemand die, juist zoekt naar veiligheid en stabiliteit. Maar tegelijkertijd is het ook wel een beetje een remmende fiets. Ik zou daar niet per se op beginnen. Het is ook zwaar, de banden zijn zwaar.
Maar die heb je gewoon in Nederland eigenlijk ook niet nodig. Een enduro fiets, een trail fiets. Tenzij je uitstapjes maakt naar de Alpen.
Ik denk dat het een niche is. Want door te zeggen van die heb je niet nodig, daarmee zou je ook andere mensen denk ik tekort doen die hem wel met heel veel plezier
gebruiken. Nee, maar voor als je alleen in Nederland fietst.
Nee, niet per se nodig. Maar het kan heel leuk zijn. Ik heb op een testfiets gereden over Harry Slinger op Amerongen. Dat is een mooie afdaling. En ik heb nog nooit zoveel lol gehad op zo'n trailbike. Het was fantastisch. Alleen de rest van de route was ik de hele tijd een beetje inefficiënt. Maar maar niet iedereen wilde snel zijn.
Nee. Dus. Maar om even dat rondje af te maken. Mm-hmm. En ook als we het hebben over de verschillende soorten mountainbikes. Jullie zitten heel duidelijk in het kamp van full suspension. Dat is natuurlijk in de laatste paar jaren zie je natuurlijk enorme groei in die full suspension bikes.
Ik reed in 1995 al een fully.
Oké, avant à la lettre.
Met 26 inch wielen.
Ja.
Toch? Met 26 inch wielen toen
nog. Ja. Pionier. Maar als je kijkt naar ons Nederlandse landschap, zie je natuurlijk die beweging, hè, dat de laatste jaren, hè, wat er verkocht wordt, veel meer full suspension is. De verschillen tussen een hardtail en een full suspension, als je kijkt naar andere ontwikkelingen met betrekking tot de mountainbikes. En je gaat een mountainbike kopen. Wat moet je nog meer meenemen? Wat is nog meer relevant op dit moment?
Even los van of je een hardtail of een fully koopt. Ja. Ik zou kijken naar een carbon fiets voor het gewicht. En wat lichtere wielen kiezen. Je hebt ook in het instapsegment van die wielen die helemaal dichtgevlochten zitten met hele dikke ronde spaken. Heel stug rubber. Beetje het huurfietsen segment.
Het
huurfietsen segment.
Ja, het huurfietsen segment.
Dat rolt en bolt allemaal niet. Allemaal wat minder, laat ik het zo zeggen, positief zeggen. Dus ik denk dat als je rond die 2000 euro zit, dan waar je dan tegenwoordig een fiets van die voorheen 3 was, of 2800 was, dat je een hele mooie fiets hebt met prima wielen, goede banden en carbon. En dan pas op met je sturen, smalle zagen. Dat zie je natuurlijk veel mensen doen die misschien heel erg kijken naar ergonomie en wat minder naar stabiliteit.
Ik hou ervan hoor, een stuur afzagen.
Ja, dat kan.
We hebben het ervoor gekomen.
Keuzes hebben consequenties, zeg ik altijd. Maar je kan hem altijd nog afzagen. Wat je wel ziet is dat nieuwe fietsen steeds langer worden. Dat is fijn.
Dan langer bedoel je?
Langere bovenbuis. Dus eigenlijk de buis voor het bracket bekeken. Dus dat noemen we de reach. Die worden langer. Dat heeft een mooi effect is dat je wiel verder van je afstaat. Maar het nadeel kan zijn als je hem te groot koopt, dat je dan wel een hele korte stuurpen nodig hebt om die fiets nog te bereiden. En als je dan ook nog je stuur lekker kort inkort, omdat je dat misschien gewend bent, of omdat je door al die bomen heen wil, dan wordt het wel een heel nerveus fietsje. Dus je moet wel zorgen dat je maat van de fiets die je koopt goed is. En je hebt vaak wel een range van 2 maten. De kleine maat is dan wat speelser en wat nerveuzer en wat wendbaarder. En de grotere maat van de 2 is wat comfortabeler. Je zit wat rechterop. De wielbasis is groter. De wielen staan verder weg. Dus je bent stabieler. En dat is een keus die je kan maken.
Ja, en dan heb je het over maatvoering. Mm-hmm. Je hebt het over die bovenbuis is langer geworden.
Ja.
Komt reach. Meer reach, controle. Reach noemen, meer controle op die manier.
Ja.
Maar dan terugkomend op een full suspension of een hardtail.
Ja, waarom wil jij een hardtail dan?
Ja.
Ben ik nou wel benieuwd.
Nee, dat is een goede vraag, omdat ik niet anders weet. Oh. Ik moet eerlijk bekennen. Ik
nog nooit op een fully gereden?
Nee, nog nooit op een fully gereden. Daarom test ik ook alleen maar, mag ik alleen maar weer fietsen en gravelbikes testen. En sterker nog,
ik zie een leuk onderwerp.
Ja, nou, ik fiets gewoon te weinig op die mountainbike. En elke keer als ik het dan weer doe, dan denk ik, zoals jij laatst ook aangaf, precies, op een Strava-ritje van
mental nood, vaker op de mountainbike stappen.
Waar wij wonen, hebben we een prachtig mooi parcours. Roggebod, een kilometer of 20, wordt fantastisch onderhouden door die ploeg vrijwilligers.
Heel en dat
geldt, geldt natuurlijk voor een hele hoop parcoursen. En het is wat op de zonde dat ik het zo weinig doe. Maar en ik heb ook nog wel wat marathons gedaan. En ik doe dat minimaal toch wel 1 keer per jaar. En elke keer denk je inderdaad, ik doe dit te weinig. Maar daarom heb ik dus ook eigenlijk nooit de tijd en geld geïnvesteerd in eens een keer een andere mountainbike of het ervaren van een full suspension. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Het enige wat ik weet met die hardtail is dat ik er lekker gewoon volle bak door dat bos, als een echte boswielrenner.
Ja, dat is wel interessant wat je nu zegt. Want wat in me opkwam toen jullie erover aan het praten waren net, was dat ik was laatst op de nieuwe route van Schorrel.
Ja, dat las ik. Ja.
Nou, het was echt mental, had je zoiets van
ja, mental nood.
Ik was gewoon twee uur lang niet meer bewust wie ik was. Ik was alleen maar bezig met het in het moment. En
Vertel eens over Schorrel, want we hebben het natuurlijk prachtige in de duinen. Maar voor degene die Schorrel als parcours nog niet kennen.
Ja, ze hebben hem nu vernieuwd. En kudo's naar de mensen die dat hebben gebouwd. En ook moeten gaan onderhouden. Ja. Dat ligt helemaal vol met North Shores, klims,
sowieso
twistbacks.
Voor de lange adem om eerst al die juridische procedures door te komen.
Qua en natuur.
Daar ligt een parcours geweest. Ik zou zeggen, succes met je hardtail, zonder dropper en een smal stuur. Want dat is on-Nederlands.
Ja.
En daar wil je ook niet op als je niet zo'n zin hebt, denk ik, om hard te gaan fietsen. Dat is echt wel een parcours waar je even jezelf echt uit elkaar wilt trekken.
Vanwege het vele klimmen?
En het uitdagende. En daar kom je eigenlijk wat jij net zei. Ik heb een hardtail lekker even voluit jakkeren. Dan is een hardtail denk ik prima.
Ja.
Als je voluit gaat, dan dokkert hij wel over de kasseien, zeg maar. Net als een racefiets dat de Parijs-Roubaix doet. Dokkert je wel over die wortels heen en dan ben jij bezig met het moment.
Ik zet zelfs de voorvering vaak uit.
Serieus?
Ja. Je banden op 2 bar.
En dan kan je die mountainbike toch gewoon weg doen? Dan kan je toch met je gravelbike?
Ja.
Ja, maar dan vind ik het toch wel qua op single tracks. Hè, dat is ook wel leuk om gelijk uit te leggen. Ja, waarom heb je dan nog een mountainbike? Die discussie heb ik wel eens vaker.
Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Dat mensen.
Toch met single tracks vind ik toch met een mountainbike en het pure spelen.
Ja.
Ja, dat gaat op die mountainbike toch echt vele
Ja, ik vind er ook niks aan op mijn gravelbike op een mountainbike. Ik zit me dan constant af te vragen waarom ik niet op mijn mountainbike rijd. Ja,
Even om in te haken. Ik had laatst een ritje gedaan op een van onze testfietsen, een gravelbike. En dan pakte ik een toertochtroute op een maandag.
Dat was de trek.
Ja, en ja. Dat was checkpoint. Gewoon kriskras door de Leuvenumse bossen. En mijn kop op mijn Strava-post was 20 jaar terug in de tijd. Of iets mijn potdichtheid is weer op orde. Ja. Dat heb ik ook wel een keer gepost. Ja. Want je bonkt en stuit het werk alle kanten op. Ja. En dan heb je met een hardtail denk ik meer plezier. Omdat je voorveringen hebt. En
maar ook
veel
het keren en draaien gaat.
Ja, dat vind ik nog wel gaan. Maar als je het weer hebt over die hardtail, moet je dus, vind ik, het meeste plezier hebben als je hard fietst. En dat doet niet iedereen altijd. En zeker niet iedereen doet dat. Die gaan, kijk maar eens bij zo'n route. De mensen die rijden over zo'n route heen op hun eigen niveau.
Ja.
Lekker rustig vaak.
Dan zitten wij zitten wel een beetje in de bubbel van mensen die allemaal zeg maar, heel erg prestatiegericht zijn.
Ja, maar ook dan rij je natuurlijk in je D2 rustig aan ritjes. En dan
maar als je echt beginnen bent en gebruikt de mountainbike om van de natuur te genieten, dan zeg ik ook, neem lekker een hardtailtje als je 15 kilometer per uur fietst of zo. Valt dat ook wel weer mee met al dat gestuiter.
Ja, dat kan,
Zeker ook met gewoon je banden druk.
Ja,
maar dan moet je dat wel, ik geef ook clinics en dan valt me altijd op dat mensen hun banden te hard hebben. Een zadel te laag, een stuur te hoog, de vering niet op orde. Dus ja.
Dat is sowieso wel de tip die dat ik beginnende mountainbike gaat geven. Ga een clinic volgen. De volgende podcast gaan we het over bikefitten hebben.
Dan is een andere discussie van
dat ik geef echt niet altijd iedereen de tip. Ga eerst naar een bikefitter, maar ik geef altijd iedereen de tip. Ga naar een mountainbike clinic. Het valt me altijd op bij toertochten hoe ongelooflijk onhandig heel veel mensen met die fiets zijn. En ik zou er zoveel meer plezier uit halen als je weet hoe je bochten instuurt.
Ja, precies. Want als je dan dat zou terugbrengen, wat jij zegt inderdaad, ga een mountainbike clinic doen. Wat is dan de outtake van wat haal je daar dan uit?
Nou, je ziet mensen heel vaak bang zijn voor situaties waar je met een klein beetje skills helemaal niet bang voor hoeft te zijn. En als je zo'n clinic doet, dan leer je hoe je ergens overheen hopt. Even je voorwiel op de tillen bijvoorbeeld.
Dus hoe je je gewicht moet.
Dat je op tijd remt, dat je op tijd schakelt, dat je verder voor je uitkijkt. Als je dat allemaal niet doet, dan moet je heel vaak met je voeten aan de grond. En dat is gewoon, dan heb je er veel minder plezier in.
Dat zie je ook wel veel bij beginnende mountainbikes. Dat ze die dan bij mij wel eens komen voor een bikefit. Daar kun je heel veel winst pakken. Die zit vaak heel laag. En vraag ik altijd, waarom zit je zo laag? Ja, dan kan ik met mijn voeten bij.
Ja.
Nou, dan kun je ook een droppertje kopen en erop zetten. Dat is een van de leuke ontwikkelingen bij het mountainbike. Is een dropper helpt je enorm. Bijvoorbeeld ook al bij dat soort dingen. Of het afstappen van Steven Spanning.
Hoe je het niet weet, de dropper.
De dropper is een zadel die kan zakken. Ja, precies.
Hey, maar als je het dan hebt over hardtail versus full suspension, wanneer wordt de full suspension dan interessant?
Nou, ik denk eigenlijk altijd al, maar je moet wel het budget hebben en ook de onderhoudskosten willen dragen.
Weg is uit.
Fully, hoeveel duurder is een gemiddelde fully? Als je hem vergelijkt met een vergelijkbare hardtail.
Ik denk toch wel bijna...
€1000?
Ja, wel meer. Toch wel meer. Ja. Ja. En als je dan komt in het segment van €4000, dan heb je wat direct aanbieders die daar een hele mooie fully voor hebben. Zit je bij de wat merken die nog via het normale kanaal aanbieden, dan moet je toch gauw richting de 5.
Ja.
Dan wordt die vaak nog wel met die aluminium wielen uitgerust.
Ik las laatst ook twee merken die een quote bij de collega's van Grinta gaven. Ja. Specialized en Merida. Over hardtails en de groei ook van full suspension. Mm-hmm. Die zijn natuurlijk ook gewoon... je hebt ook nog steeds aluminium full suspension. Die beginnen rond de 3, denk ik.
Ja, heb je heel weinig in.
3,5.
Laatst heb ik de Shizzle gereden van Specialized. Vond ik een hele leuke fiets.
Aluminium.
Ja hoor. En ik weet even de prijs niet meer. 3000 volgens mij. En ik denk dat die voor heel veel fietsers die niet al te veel eisen stellen aan versnellen en accelereren, een veel leukere fiets is dan die hardtail.
Ja.
En die wat hardtail maakt van 3000 dan? Is alweer bijna een racebak.
Ja, maar wat maakt dat dan?
Dat je ook rustig op een rustig tempo comfort hebt.
Oké, maar ik ga even naar een situatie. Een rondje in Harderwijk, dat mountainbike rondje. Yeah. We kunnen ook Roggebod. En je begint met fietsen.
Mm-hmm.
En ik heb die hardtail, dus ik ga met die hardtail rijden en daarna ga ik met die full suspension rijden.
Ja.
Yeah. Allebei rond de €3000, bij wijze van.
Ja, dan denk ik dat je op dat soort routes, maar ook dat is afhankelijk van de persoon, hoe die fietst, dat je met een hardtailtje heel veel lol kan hebben, want dat zijn parcoursen waar wel bijna alles wel redelijk gestofzuigd en gebladblaast. Ja. En wortels worden weggehakt en gezaagd. Ja. Om het iedereen maar zo comfortabel mogelijk te maken. Of om de kom te kunnen pakken. Dan kun je ook wel met een hardtailtje prima rijden.
Ja. Ja.
Maar als je weer kriskras ineens door het bos gaat, hè, zo je nog wild mag fietsen en je duikt overal maar in, dan wordt het een ander verhaal.
Wat geeft dat gevoel van die full suspension?
Nou, ik herinner me nog 4-5 jaar geleden. Ging ik een keer met Shimano een fotoshoot doen. Toen hadden ze een hardtail. Zo'n white label fiets. Hadden ze helemaal wit gespoten. En toen zei de jongens van, nou, hier heb je de fiets al vast. Ik denk, nou, ik duik even de bossen in met die fiets. Ik had weinig energie die dag. Ik ben volgens mij na 20 minuten omgedraaid. Ik bonkte en stuitte alle kanten op. Het was wel een oud model. Ik dacht, ja, dan fietste ik dus rustig. Maar als je... En dan voel je wel eigenlijk wat jij net zegt van valt misschien wel mee. Maar toen voelde ik wel heel erg duidelijk het verschil tussen een fully. Zeker een goede fully. Want we hebben het dan niet over die 80 mm of 70 mm Super Caliber en Specialized Epic World Cup fietsen.
Nee, gewoon
gemiddelde. Dat zijn echt niches. Maar gewoon een lekkere 120 mm of 100 mm geveerde fully. Met misschien wel 3 standen. Dat rijdt heerlijk, joh.
We gaan nu een keer heel snel in allerlei begrippen.
Misschien goed om die...
Want je zei eigenlijk 2 dingen al hiervoor. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw ervaringen, Edwin. Een fully is qua onderhoud ook bewerkelijker.
Ja.
Waar zit dat in, Edwin?
Ja, ik ben denk ik een beetje de prototype fully-rijder in Nederland. Ik zit nooit aan mijn vering. Die heb ik ingesteld toen ik die fiets kocht.
Mm-hmm. Hoe stel je die in? Hoe weet je dat?
Dan koop je de onderhoudsgids van fiets. Ja? En daar staat precies in hoe je dat instelt.
Zetten we in de show notes?
Ja, nee, dat duurt een half uur om uit te leggen.
Ja. Dat gaan we voor de volgende keer doen.
Als je een goede fietsenmaker hebt, dan doe je dat even samen, denk ik.
Okay.
En bepaalde merken hebben ook een suspension calculator. Ja, en dat is echt, vind ik, onderscheidend.
Ja. Ja. En onderhoud, ik maak hem schoon. En dat is alles. En ik weet dat ik die vering, die moet je om de zoveel uur eigenlijk moet je die reviseren. Er zit olie in, er zitten keringetjes in.
Als je zoveel uren op de fiets hebt gezeten,
dan moet dat ding eigenlijk uit elkaar. Dan moet je de olie verversen, moet je nieuwe keringetjes doen. Er zitten allemaal kleine washertjes, dingetjes in.
Ja, dat denk ik.
Maar ik doe dat nooit. En dan gaat het op elkaar inslijten. En als ik het nu zou gaan laten doen, dan denk ik, ja, dat kan het misschien al niet eens meer. We zijn vorig jaar een keer bij Specialized geweest voor een hele leuke workshop vering onderhoud. Toen dacht ik, ja, dat moet ik inderdaad ook doen. In de mensen om mij heen, dat kan mijn bubbel zijn natuurlijk. Hè?
Mm-hmm.
Maar de gemiddelde tourrijder die doet dat soort dingen niet. Of die brengt er misschien eens in de zoveel tijd is naar zijn fietsen maken. Maar meestal pas als er klachten komen en dan is het eigenlijk
wat
te
merk
laat.
Je dan als je te laat bent?
Dat ik olie kan gaan lekken.
Ja.
Of dat hij gewoon minder goed gaat veren. Ja, ja. Dat de rebound slechter wordt of dat soort dingen.
Wat ben je dan ongeveer kwijt als je dat wegbrengt voor je... Voor
ja, dat is best prijzig.
Ja, ik denk als je een basisbeurtje doet...
Gemiddeld genomen,
ik zou hem 1 keer per jaar gewoon wegbrengen. Ook als je hem niet gebruikt, dan droogt het allemaal in. breng hem erheen en laat het over aan de expert. Van joh, dit heb ik ermee gedaan dit jaar. Dit is mijn fiets.
Ja, maar 200 euro voor een voorvork ben je wel kwijt, toch?
Ja, 100, 200 heb je nog je demper achter. Is het nog weer wat duurder.
Ja.
Doe je het niet, kun je inderdaad flink in de papieren lopen. Ja. Je hebt best wel geïnvesteerd in die fiets.
Ja.
Ik zou het gewoon één keer per jaar even wegbrengen. En,
reken dan wel op een paar honderd euro.
Ja, dat is de consequentie.
Moet je
van
meenemen in je budget.
Ja, dan heb je bij een hardtail natuurlijk je voorkant die je ook moet doen. Hè? Dus het is alleen de demper die erbij komt. Maar
moet
je hebt
je
niet
voorkant
de
ook doen bij een hardtail?
Jij doet het ook nooit, hoor.
Nee. Nee. Nee, hij rijdt in een lock-out.
Ik moet hem nu weer brengen naar Jasper. Omdat ik natuurlijk binnenkort die Dutch Mass of MTB doe.
Maar dan gaat hij toch niet je vork...
Nee.
Maar je hebt ook nog de lagers, dus je hebt lagers, je hebt nog glijlagers. Ja. Die moet je ook toch wel regelmatig weer laten
bekijken. Van mij begint aan de achterkant behoorlijk te kraken, dus die moet uit elkaar.
Maar die kunnen dus gaan insluiten in je frame. Ja. Dan kun je frame weggooien.
Ja.
Hey, en als je het dan hebt over veerweg, want 120 mm veerweg en daarboven, et cetera. Maar hoe werkt dat principe van veerweg bij een vork?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, er worden allerlei getallen genoemd.
Ja, het gaat altijd in millimeters. In millimeters. En dat is gewoon hoe ver zo'n vork kan inveren. Ja. Dus als je een 100 mm vork hebt, dan kan die 10 centimeter inveren.
De fietsen, zeg maar.
Ja, hardtail. Die rijdt in de sec.
Maar een hardtailtje gemiddeld genomen heeft een veerweg van?
Nou ja, de nieuwe fietsen hebben toch allemaal 110. Laatst op de nieuwe Pro Caliber, die had al 120. Dus meer dan de Super Caliber. Dikkere vorkpoten zie je nu al.
Ja.
Dus het was altijd 32.
34
en nu is het 34 en 35. Ja. En dat is vergelijk wel eens een beetje met brede banden. Je rijdt op wat minder druk in die vork. Maar die vork kun je wel... die werkt soepeler. Net als dat je een bredere band ook soepeler kan tunen. En hij is stijver. Dus je stuurgedrag, zonder dat hij veel zwaarder wordt, is directer. Vraagstuk of iemand die niet zo heel hard over die paden heen rijdt, dat merkt. Ja, dat is met alles.
Ja.
Dan hebben we het gehad over hardtail, full suspension. Mm-hmm. En inderdaad ook voorvork onderhoud. Maar heel belangrijk is natuurlijk, waar is de fiets mee afgemonteerd?
Ja.
En who is winning the race op dit moment?
Ja. Yeah.
SRAM, Shimano.
Yeah.
Ja, heel veel mismaak heb je niet, hè?
Nee. Als je door de bomen het bos niet meer ziet. Hè, en je moet inderdaad gaan kijken naar waar is zo'n fiets mee uitgerust. Er zijn een aantal variabelen. Nou ja, allereerst die twee merken, maar ook inderdaad een bladje voor of twee bladen. Voor de uitzending lacht je eigenlijk ons uit. Wij fietsen nog gewoon met een...
Nee, ik fiets met een enkel voorblad. Oh ja. Maar ik fiets veel op relatief vlakke parcours. Ik zit heel vaak tussen twee snellingen in te hangen.
Ja,
ik mis net het ene knotje.
Kun je ook eens misschien kijken of je dan een... Dat heb ik gedaan. Ik rijd dan met 38 voor. Dan liever
een ander voorbeeld.
En dan ga je wat anders in die cassette rijden. En dan heb je die heb je daar wat minder last van.
Ga ik eens doen.
Ik denk dat jij veel op de 10 en de 12 dan daartussen zit. Of de 12 en de 14.
12 en de 14.
Ja, maar als je mountainbike zeg maar tussen die 2 en die 3. Hè?
3?
Tussen 2 en 3.000 euro.
Oh, dat is blaad. Ik denk dat ga je daar aan.
Waar zou jij dan voor gaan? Qua uitrusting.
Oeh, 2.000 en 3.000. Wat je dan ziet is dat je Shimano XT wel terug ziet komen. En je hebt SRAM GX Eagle. Zou mij om het even zijn. Wat ik bij Shimano wel goed vind, is de ergonomie. Ook op de weggroep, waar jullie het laatst over hadden. Dat vind ik Shimano veruit superieur ten opzichte van SRAM.
Grappig, ik dan weer niet.
Ergonomisch qua shifters. Wat? Dat is,
dus de positie.
Hoe je het in je handen houdt, hè? Dat is ook wel waar SRAM
ook
nu
die op... nieuwe shifters.
Ja, je hebt dan de nieuwste van hun. Dat is denk ik de grootste winst van SRAM, is die shifter. Dat zeggen ze ook wel bij SRAM. Het mooie is, het is backwards compatible. Dus mijn advies zou zijn aan mensen die SRAM weggeroepen hebben. Koop zo'n, als je dat kan doen, investeer in zo'n nieuwe shifter. Of wacht even tot die komt en investeer daarin. Dan maak je echt een grote stap. Dat doet Shimano ook wel goed bij de MTB-groepen. Die ergonomie van die rapid fires, laat het zo maar even noemen. Dus die drug shifters waar je op duty is gewoon heel goed. Ik had gisteren ook nog een klant en die had dan een SRAM shifter weer met een Shimano rem. En dan kwam moest hij echt zijn duim weer heel ver omhoog doen met een hele harde klik. Dat vind ik altijd een beetje bij SRAM. De ergonomie is net even wat minder, maar de werking is wel weer heel goed.
Ja, dus hoe
je moet
het
echt wat harder duwen, dus je hoort wat hardere klik. Wat een hele interessante ontwikkeling is, en die zie je nog niet in die 2.000-3.000 euro fietsen, is het hele transmission gebeuren wat SRAM nu heeft.
Ja.
En de derrière die onderdeel uitmaakt van de fiets. Je hebt niet meer de schroefjes waarbij je de uiterste standen hoeft in te stellen. Je pakt een voorblad en een kettinglengte. Je zet hem erop, je hebt hem één keer goed en hij is altijd goed. En je kan op je plaat gaan en je derailleur blijft intact. Je padje breekt niet meer af. Het schakelt elektronisch. En Shimano is al 6 jaar lang, heeft Shimano niet meer geïnnoveerd op die MTB groep.
Ze gaan wel met zo'n...
Ze komen volgend jaar met een nieuwe groep.
Zo'n nieuwe hanger ook, hè?
Ja, ja, de UDA.
Ja. Ja, die
Universal derailleur hanger, ja. Ja,
tenminste,
dat wel.
In die zin dat hij al op bepaalde plekken is gezien.
Ja, zo, oké. Okay.
Ja. Ja. Nog niet in de markt, nee. Maar...
Shimano heeft een keus gemaakt. Een vriend van mij werkte bij Shimano MTB. En die is daar een paar jaar geleden gewoon weggegaan. Omdat tegen hem werd gezegd... We gaan de komende jaren niet investeren in MTB. Ja. We gaan voor de e-bikes, de e-bike groepen. En we gaan op dat op de lagere segmenten gaan we naar één groep toe.
Ja.
Daar hebben ze al dat alle tijd en energie en capaciteit in gestopt.
Ja.
MTB is simpelweg te klein. En SRAM heeft wel gekozen voor MTB. Ja, dat is een kleinere markt. Maar die hebben in die 6 jaar twee nieuwe groepen... of twee nieuwe lijnen eigenlijk uitgebracht. Hè. Dus eerst AXS, toen Transmission. Nu zelfs Flight Attendant. Dus dat is dat je vering nog meedenkt. Helemaal geïntegreerd met je...
Ja, steeds meer elektronica.
Met je derailleur, geïntegreerd met je powermeter. Geïntegreerd met je versnellingen, met jouw power profiel.
Steeds slimmer en steeds duurder, ja. Want die bedragen die gaan echt helemaal nergens mee over.
Maar als je het dan hebt over, zeg maar...
Maar je hebt nu al een fiets met Flight, of al, hè? Maar Scott heeft er nu een op de Spark, rond de €8.000. Dat is wel geld.
Ja,
dat is zeker geld. Dat is wat anders dan die 2.000-3.000 waar je nu aan had.
Ja, want daar
maar dat is ook wat anders dan de 14.000 van de Specialized S-Works, die ermee begon.
Nee, maar zeker. Maar als je het over pakweg €2.000-3.000, wat de meeste mensen die een mountainbike gaan kopen, dat gemiddeld uitgeven.
Ja.
Ja, weet je, is er dan een heel groot verschil tussen wat je daarvoor bij Shimano krijgt of wat je bij SRAM krijgt?
Nee.
Ik denk dat je met allebei heel tevreden bent.
En moet je dan één... Alles is eigenlijk standaard tegenwoordig. Eén keer blad, hè?
Ja. Maak het simpel. Eén blad voor.
Het schakelt allebei perfect. Het remt allebei perfect.
Ja. Het mooie is als je over die heuveltjes rijdt en die duintjes, dat je met één schakelmomentje vaak al zoveel opschakelt dat je niet nog een keer hoeft.
Nee.
Met als nadeel op het vlakke dat je er misschien weer tussenin kan zitten.
Ja. En dan rubber. In Nederland, hè? De gemiddelde parcoursen. Ja, dat is mooi. Daar maken we nog wel een videootje van. Maar jij kwam hier binnenlopen. Ik denk, jeetje Hans, wat ga je doen? Wat ben je van plan? Maar je hebt hier, ik denk, een stuk of 12 banden liggen.
Ja.
Die bereden zijn. Hè?
Ja.
Er zit nog modder en zand op. Vertel eens, in een notendop. Als je begint, wat voor band wordt er standaard geleverd eigenlijk bij de meeste fietsen? In die prijsklasse.
Nou, je ziet wat je heel leuk ziet is dat je op heel veel mountainbikes wat higher end eigenlijk niet meer om SRAM heen kan. Dus het is allemaal SRAM.
Ja.
Dat zie je met banden nu wel met Maxxis. Dat heel veel fietsen Maxxis hebben en Maxxis kiest wel voor brede banden. En brede banden zijn voor de meeste mensen fantastisch. Dat is ik op testfietsen.
En dan
zit,
breed, dan praat je over
235 tot 24.
Ja.
Ik heb hier een nieuwe Swalbur Rock XC voor me liggen. Die komt in 2.4. Komt ook nog in 2.25, maar komt ook in 2.4. Nou, ben je een beginnende fietser, doorsnee mountainbike, koop lekker die brede banden. Als het je niet per se gaat om het versnellen en het accelereren. Wat je nog wel ziet in XC-wedstrijden. Dat die jongens met hele smalle bandjes komen. Heel licht, heel soepel. Die hebben een hele goede techniek en die zijn bezig met constant versnellen.
Ja.
Doe je dat allemaal niet, dan is een wat bredere band. Ja, je kan gewoon door de bocht. En het gaat veel meer vanzelf. Het gaat natuurlijk niet vanzelf, maar een enorm verschil. Tussen bijvoorbeeld een racekingetje 2.2. Of je pakt een Maxxis Wreck-n-Race 2.4. Nou, dat is...
Dus jij zegt de breedte van een band, hè? Ga liever breder dan te smal.
Ja.
Als je het hebt over profiel, gemiddeld genomen. Als je in Nederland rijdt en je wil gewoon eigenlijk het hele jaar door kunnen mountainbiken.
Lekker allround profieltje kiezen.
Ja.
Ja.
En hoe ziet dat eruit? Wat voor type bandmerken?
Nou, dan zou ik mijn hele bekende is de Racing Ralph Racing Ray. En die wordt dan nu opgevolgd door de Rick XC. Die al wat gladder is, denk ik. Maar dat gaan we vanzelf ontdekken als we die fiets gaan rijden. Specialized heeft een leuke set. Die rij jij volgens mij ook, Edwin. De Fast Track en de Renegade. Ja. Dus voor een Fast Track en achter een Renegade.
Ja, want dat is bij mountainbiken, dat weten veel mensen misschien niet, dat voor en achter niet dezelfde band is.
Nee, leg eens uit.
Omdat je veel druk op je voorwiel hebt, heb je daar ook grotere noppen.
Ja.
En achter is, ja, dat is meer voor de aandrijving. Dus de achter zijn vaak wat lagere noppen, iets minder grip. En voor heb je juist
veel grip. Bochten. En, ja. En dat maakt het fietsen wel leuker en toegankelijker. Om voor veel grip te hebben een wat bredere band.
Ja. En wat jij zei, dat je moeilijk om maxis heen kan. Het is natuurlijk een bandje wisselen is een stuk makkelijker dan een groepset wisselen.
Ja, zeker. Dus
als je een fiets koopt met SRAM, dan ga je niet zo makkelijk over naar Shimano. Maar als je denkt, nou, ik wil eens wat anders dan maxis, dan koop je gewoon... voor 100 euro twee prima banden.
Ja, denk het wel. Ik krijg heel veel vragen van fietsers. Van joh, wat voor banden, Hans?
Ja. En, altijd tubeless, hè?
Zeker, ja. Tubeless rijden. Zo, je hebt van die Swallow heb je van die air containers. Of je koopt een mini compressortje. Het is echt... of je gaat naar je fietsenwinkel. Ja. Het is zo gepiept. Ik zou wel... Je hebt bepaalde banden, die zijn gewoon heel stug. Die krijg je bijna niet om je velg. Ik was laatst nog een gravelband aan het wisselen. Was dat niet eentje van... Nou, ik ben het merk even kwijt. Die kreeg ik er bijna niet omheen. Dat was volgens mij een Swallow. En ik gooide er een ander merk op. En ploep, ploep, die lag er zo op. Ja, dat vind ik wel goud. Dat vind ik prettig met wisselen. Zeker voor mensen die daar niet zo handig in zijn of niet zo vaak doen.
Dus de visie is, als je banden, pak een brede band. Zoek een allround profiel.
Ja.
En inderdaad, je voor- en achterband zijn wezenlijk anders. Ja.
En de mensen die dat allemaal...
Ja,
de mensen,
ja, dat is een goede,
nee,
hè?
Nee, nee, nee.
Want hoeveel bar in Nederland, gemiddeld parcours... Ja, ligt natuurlijk een beetje aan je gewicht, maar pakweg norms. Ik ga even terug naar Leonore... weegt zeg maar zo'n 65 kilo.
65?
Ja.
2,4 band.
1 bar? Op 2,4?
1 bar?
Ja.
Ah, ik denk wel voor 65 veel kilo? Mensen wel heel 1,1. Weinig hoor.
Het is per band wel verschillend. Er is een site van Silka, van die jongens die in die
als je
die
nu
kettingen
1
zitten
bar...
in de waksen. Die hebben een hele leuke calculator. Daar kun je alles invullen. Ja. Je gewicht, het type terrein, je niveau, wat je wilt doen. Er komt er wat uit en ga daar beginnen. Maar,
ik zou wel heel blij zijn als we mensen van die 3,5 richting de 2 krijgen.
Oh ja, van de 2 richting de 1,5. Ik denk dat bijna niemand boven de 1,5 hoeft te rijden. Ga ik even uit van 2, 3 of hoger.
Nee, wacht even, Hans. Wat zeg je nu? Niemand boven de 1,5 bar?
Nee, dat... Ja, maar jij woont volgens mij in de polder.
Ja.
ja, maar als je natuurlijk gewoon door de kronenmijnen heen gaat rijden, over je gaat eigenlijk gravelen met je mountainbike.
Nee, maar was wel droggebot. Het is een gevarieerd parcours.
Ken ik niet, maar...
Ja, dus 20 kilometer is behoorlijk gevarieerd.
Ja, er zit zelfs een rock garden in.
Ja, er zit een rock garden in. Ik weeg 69 kilo.
En hoe breed is je band?
Laten we van 2,4 uit.
2,4? Ja, 1,2.
Waar rij jij mee?
1,1.
Nee, 2 bar.
Ja. 2 bar?
Ja.
Oh, ja.
Ja, ik rij met 2 bar en ik ben 31 kilo zwaar.
Ja.
Ik ga het eens proberen. Ik ga het gewoon eens een keer, maar niet...
Er is een hele mooie zin. If it feels slow, it's probably fast.
Oké.
En ik heb altijd wel voor mezelf, als ik op het fietspad rij en ik rijd op het gravelpad wat ernaast ligt, dan voel je soms ineens je band versnellen en andersom. Dan ga je het fietspad op, dan voel je hem een beetje vertragen.
Ja. Ja.
Dat zijn interessante testen. Ga het voor jezelf ontdekken.
Okay.
Ja, ik vind het vooral, als je te zacht staat, dan gaat die zwikken in de
dat
bochten.
Dat punt moet je voorstellen. Ja. Dat zie je met bepaalde banden die te licht gebouwd zijn, dat ze gaan... Dat zie je wel eens met die skinwall bandjes. Bepaalde merken, we gaan geen merken noemen, maar die worden dan heel sketchy en dan moet je ze eigenlijk alweer te hard oppompen. Waardoor je weer alle kanten opstuiten om te voorkomen dat die gaat
spotten. Ik heb voor de skinwall bandjes eronder.
Het is al minder nu velgebreed zijn natuurlijk.
Ja,
vroeger
en in de winter.
Vroeger reed ik ook een 2,4 op smalle banden en dan zwikte dat als gek.
Ja.
Hey, we gaan hem afronden. We kunnen hier nog uren over doorpraten.
Ja, we moeten het nog een keer over elektrische mountainbikes.
Ja, dan gaan we vervolg gaan geven.
Ja.
Tot slot. MTB parcours. Wat is nou jouw favoriete MTB parcours? Die mensen
gezien,
in Nederland moeten
uitproberen. Ik neigde ernaar om te zeggen, dan ga dan naar Schorl. Maar ik denk dat die niet zo allround is. Als ik zeg van dat waar alles in zit. Dus de beleving van natuur. De beleving dat het ook nog een beetje natuurlijk is. Maar ook wel mooi aangelegd en hoogteverschil. Ben ik gek op Amerongen.
Amerongen. Ja, je hebt daar ook die marathon natuurlijk in de zomer. Hè? De...
Tip. Ja. De marathon, MTB-marathon van Amerongen. Super veel klimmen. Georganiseerd. Zit ja, mag je ook een keer buiten de route. Dus ontdek je ook andere stukken. Ja. En een wedstrijdsfeer hangt er. Je komt 3 keer op dezelfde plek over bij een klim. De eenzame eik is dat. En dat geeft ook een sfeertje. Want er staan allemaal mensen je aan te moedigen. Terwijl je on-Nederlands aan het afzien bent op een klim. Superleuk. Ja, ik ben gek van Amerongen. Meer bijvoorbeeld dan Leersum. Wat weer mij weer te veel stukken heeft met kunstmatig aangelegde singletracks. Dat je op een gegeven moment denkt... ben ik nou in de Efteling beland?
Ja, als je hier op een achtbaan, dan komt geen eind aan.
Ja, dat vind ik soms. Dat heb ik bijvoorbeeld ook bij Hoog en Lage Vuursen. Heel leuk om met z'n tweeën te rijden. Want dan rij je achter iemand en dan zit je in een soort film.
Ja.
Maar rij je er in je eentje, dan denk ik, waar ga ik heen?
Ja. Ja.
Dan ben ik in één keer weer achteruit.
Ja. Ik ga dan voor Schorrel. Dat lekker aan de kust is. Ook.
Zelfs jij en, met jouw lengte.
Een nieuwe Schorrel al
gereden? Nieuwe Schorrel ga ik de komend weekend fietsen.
Wow. Ah.
Ja.
Ja.
Be prepared.
Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, zou ik hem dan gewoon afronden? Dan zeg ik gewoon lokale trots Roggebot.
Ja, ik vind hem superleuk.
Ja, ik bedoel voor 20. Maar ook gewoon voor al die vrijwilligers die onze MTB-parcoursen in Nederland onderhouden met veel passie. En, want zonder hen...
Ja, absoluut.
Kunnen we het niet.
Ik heb gisteren nog de mannen van Ermelo, die zit ik in de appgroep, die dat onderhouden, nog kudo's gegeven. En de complimenten en ook aangegeven hoeveel mensen blij zijn met hun wekelijkse inzet. En fantastisch.
Mooi, we gaan hem afronden. Jongens, de motorbiker is nog lang niet dood. En dit was Fiets de Podcast, aflevering 82. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
mountainbiken.
Fietsen.